In het laatste deel van 1 Samuel 19 waren wij. Maar voor de gelegenheid, Michal, de dochter van Saul, David redt, want daar komt het tot neer. We kennen langzamerhand het verhaal. Namelijk, David had een zoon en had een heleboel zonen. En minstens 2 dochters. Maar van 1 zoon en van 1 dochter wordt verteld dat ze David lief hebben. Met de 1, de dochter namelijk, is hij dus ook inderdaad getrouwd. En die dochter die redt hem nu. Dat wil zeggen, laat hem vluchten voor de soldaten van haar vader. En daarmee van de koning. En zij laat hem door de muur uit en legt in zijn bed een terafim, heet zo'n ding. Ik stotter altijd een beetje bij het woord, omdat het een meervoud is. En dan moet je zeggen, toch alsof het een, moet je het uitspreken alsof het een enkelvoud is. Het is bij een ding, maar het heet terafim. Het staat voor genezingen, want zo zou je dat vertalen. Ik heb u gezegd, het zijn therapieën, want dat is het eigenlijk. Het woord betekent in het algemeen genezing. En meer in de basis betekent het eigenlijk iets als losmaken, laten gaan. Ontbinden zou een wat zwakke vertaling zijn. Maar genezing in het algemeen is immers een losmaken. Een losmaken van de kwaal of de kwaal losmaken van de patiënt, te bevrijden. Er zijn heel wat alternatieve geneeswijzen die daar het een en ander over kunnen vertellen. En die dan ook de kwaal wegblazen of wegslaan of wat het maar is ook alweer. Die je bestrijken en dan hun handen afschudden van weg met die kwaal enzovoort. Dat soort dingen. Maar daar mag ik u natuurlijk niks over vertellen verder. Hadden we het al over een torpedo gehad? Over een, dat is hetzelfde woord, hè? Ja, heb ik genoemd. Een rapier heb ik je ook genoemd. Rafa, het komt van Rafa, dat is de wortel, hè? Rafa. Een rapier? Nee, dat is een soort zwaard eigenlijk. Een kort, slank zwaard. Die dingen zijn in de mode geweest, de floretten, de sabels en de, nou ja, rapier. Maar dat is ook zoiets, iets wat je snel van je afstuurt, net als een torpedo, zal ik maar zeggen. Maar het is allemaal hetzelfde begrip. Duidt allemaal op het ontspannen. Het loslaten, losmaken, tot rust komen, wat het maar was. En het terafim is dus een soort talisman, een soort ding wat genezingen, meervoud, terafim, therapieën, moet brengen, was de bedoeling. En hierna, aan het eind van deze geschiedenis, zijn wij David dus kwijt. Die is niet meer in zijn huis, laat staan in zijn bed. Maar er ligt een terafim, ligt daarin. Wat het uitdrukt, ja, dat is niet al te moeilijk. Ik weet niet meer hoe ver ik vorige keer gekomen ben, maar dat is wat je overhoudt van de wet als daar de messiaanse beloften uit zijn. Nou zeg ik het misschien iets te snel, maar dit is wel de korte samenvatting. Saul is de wet immers, staat voor de wet. Michal, als dochter van Saul dus ook. Jonathan uit de volgende hoofdstuk weer, uiteraard ook. En op een of andere wijze hebben zij een binding met David. En dat is omdat inderdaad de wet een binding heeft met David. Dat wil zeggen, de wet spreekt over David. De wet spreekt namelijk over de zoon van David, over de Messias, over een nieuw verbond dat komen zal. Want de wet zal worden vervangen door David, het nieuwe verbond. Oftewel, het oude verbond zal worden vervangen door het nieuwe verbond en een betere koning en een betere hoge priester en betere offers en wat het maar wezen mag. En daarmee trouwens ook genezing brengen, was de bedoeling. En als men Christus dan wel alles wat over het nieuwe verbond gaat uit de wet weghaalt, dan helpt men een dood ding over. En zo wordt het in de Bijbel ook bij gelegenheid voorgesteld. Het meest voor de hand liggende vind ik altijd, maar misschien had ik die al genoemd, vind ik altijd die vrouw van Lot, weet u wel. Ze is een uitbeelding van de wet nadat het nieuwe verbond al is aangebroken, om zo te zeggen. Maar ze is een uitbeelding van de wet die dat nieuwe verbond niet wil erkennen. En dus van degene die onder het oude verbond, onder de wet, willen blijven leven en de Messias verwerpen. En dus die vrouw van Lot, die zoutpilaar, zal ik maar zeggen, gericht op het verleden, en daar is het ook bij gebleven. Dat is het laatste wat ze deed, zich op het verleden richten. En toen veranderde zij in een zoutpilaar, een zoutmonument, een monument van zout. En dat is de beschrijving van het Jodendom in onze tegenwoordige tijd. Maar op gelijksoortige wijze is die terafim in het bed van David precies hetzelfde. Dat wil zeggen, David is weg. Het huis is het huis van Michal, want David komt er ook inderdaad niet terug. En Michal die kiest uiteindelijk dan toch voor haar vaders kant in het verdere van het verhaal. En stelt ook David voor als een vijand. Los van wat er precies historisch gebeurd is. En los van enig ethisch oordeel dat we daarop zouden loslaten. Ze zegt, er staat gewoon in vers 17. Toen zeide Saul tot Michal, waarom hebt gij mij al zo bedrogen en hebt mijn vijand laten gaan dat hij ontkomen is? En Michal nu zeide tot Saul, hij zei tot mij, laat mij gaan, waarom zou ik u doden? Hij heeft mij met de dood bedreigd. Of dat historisch zo is, nee dus, maar overdrachtelijk zit het wel ongeveer zo in elkaar. Want de komst van David betekent inderdaad, zoals iedereen weet, de dood van Saul. Dat is waar het wachten op is in de volgende hoofdstukken. Het hele boek uit, zal ik wel gezegd hebben, want zo lang duurt dat. Daar gaat het inderdaad om. Saul en daarmee de hele familie wordt als het ware met de dood bedreigd. Want de opkomst van David hangt hun boven het hoofd. En dat is het tragiek van de wetten van het oude verbond. Hoe positief men er ook over zou kunnen zijn, en bij gelegenheid heeft de Bijbel een paar positieve uitspraken, althans over de Mosaïsche wet, niet over de Joodse, maar wel over de Mosaïsche wet. Hoe positief men er ook over zou kunnen zijn, het betekent toch in ieder geval dat via de wet een nieuw verbond wordt aangekondigd. En dat betekent dus dat de wet haar eigen einde als het ware aankondigt en over zich afroept, bewerkstelligt. De uitspraak in dat verband is waarschijnlijk die van Galaten hoofdstuk 3, of is het nog 2. Wij zijn door de wet gestorven, maar wij zijn door de wet voor de wet gestorven. Dat wil zeggen, de wet heeft zelf een einde gemaakt aan de eigen jurisdictie, of hoe heet dat? Dat wil zeggen, de wet heeft ons ter dood veroordeeld en ter dood gebracht. En sindsdien heeft de wet geen macht meer over ons, uiteraard. Hè? Want dat is er dan de consequentie van. Dat was Galaten 2 nog, hè? Ja, vers 19. Ik zeg het altijd iets duidelijker, denk ik, dan dat het er staat. Ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Dat wil zeggen, de wet heeft over mij niks meer te zeggen, want ik ben dood en dat heeft de wet zelf bewerkstelligd. Aan de andere kant staat er dan meteen waarom dat is, waartoe dat dient dus. Hè? Nou, wat het doel is, namelijk opdat ik voor God leven zou. Alleen dat voor, dat wordt hier ondergebracht in een derde naamval. En daarom lees je er makkelijk overheen. Namelijk, voor de wet gestorven, opdat ik voor God leven zou. Dat is het thema van met name Romeinen hoofdstuk 6, waar dat bij herhaling naar voren gebracht wordt. Namelijk, Christus is der wet gestorven en der zonde gestorven en leeft Gode voor God. En het is dus de bedoeling dat ook wij in Christus voor God zouden leven sinds wij met hem levend gemaakt zijn. Zoals uitgebreid uiteengezet wordt. Kortom, het is een gespannen verhouding die gerekt wordt in 1 Samuel over heel hoofdstuk 20 nog heen. Waar dan niet Michal figureert, maar wel Jonathan, maar in dezelfde functie eigenlijk. Dat wil zeggen, hij treedt daar ook op, ook Jonathan treedt op in hoofdstuk 20 als, laten we zeggen, de redder. De vriend en redder van David, hoewel je afvraagt of hij daar nou eigenlijk werkelijk een actief aandeel in gehad heeft. Behalve dan dat hij zich ermee bezig heeft gehouden. Maar of het ook echt nuttig was in de zin van of het noodzakelijk was. Of het anders gelopen zou zijn als hij zich er niet mee bemoeid had. Dat is nog maar zeer de vraag natuurlijk. En dat is het aardige toch van dat soort geschiedenissen. Althans, voor zover we ze in de Bijbel hebben. Voor ons hebben ze profetische waarden. Hoe dan ook, in dat bed van David wordt gevonden een beeld van David. Dat wil zeggen, hij zou wel moeten zijn, het ziet er wel uit. En zo is het met het Jodendom tot vandaag. Men verwacht de Messias, maar het is geen levende Messiaanse verwachting. Op geen enkele wijze. Hoewel men misschien hier en daar een uitzondering ooit eens zou kunnen aanwijzen. En die geef ik u cadeau. Want om daar nou over te gaan discussiëren zie ik ook niet zo zitten. In het algemeen zijn het gewoon loze kreten. Het is het idee van hoop voor de toekomst. Terwijl men eigenlijk wel weet dat die hoop er eigenlijk helemaal niet is. Misschien theoretisch voor een volgende generatie of voor overvele generaties, maar voor vandaag heeft men er in ieder geval niks aan. En dus is het een dode aangelegenheid feitelijk. En dat is wat je uitgebeeld vindt. Goed vermomd, het ziet eruit als David, maar het is David niet en het dient ook nergens toe. Behalve dan dat het ertoe dient om Saul en zijn personeel te misleiden. Zo van, we leven onder de wet en dus verwachten wij de Messias. En daarna zou je eigenlijk hard moeten lachen. En moeten zeggen, kom nou, wat een onzin. Dit is allemaal academisch, daar heb je niks aan. Dat dient tot niks. En zo is het maar net. Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik zal proberen zijn naam te vermijden. En dat is omdat het een bekende naam is. Het was een Jood. En die is zelfs vervolgd geworden vanwege de dingen die hij in de oorlog zou hebben uitgehaald in Nederland. En hij beweerde dat hij mensen kon redden van de vervolgingen en dat soort dingen meer. En dat is, hij is ervoor veroordeeld. Inderdaad, maar zijn verweer uiteindelijk in laatste instantie was, maar ik heb die mensen wel hoop gegeven. Dat wil zeggen, hij verkocht dus, daar kwam het tot neer, een plaatsje op een lijst. Als je daarop voorkwam, dan werd je niet opgepakt door de Duitsers of zo, zoiets was het. Ik zal het wel onnauwkeurig zeggen, maar er zijn boeken over volgeschreven. Ik laat het maar voor wat het is. Maar het gaat me om zijn uitspraak achteraf. Dat hij zei, ja, maar ik heb wel die mensen hoop gegeven. En ik wist wel dat het nergens op sloeg. Maar dat wisten zij niet. Dus ik heb ze wel hoop gegeven. Nou, dat is het dan. Maar u begrijpt, dat is een loze hoop. Dat is, ja, wat moet je met zo eens? Het is toch hetzelfde als ik heb ze voorgelogen. En daarna is de discussie of je mag liegen. The little white lies. De leugentjes om bestwil en wat het maar was. Maar toch maar. Maar zo is het met de wet. Het geeft hoop. Maar in de praktijk gelooft niemand daarin. Net zo min als dat men in het christendom gelooft in een jongste dag, in de praktijk. Dat staat in de belijdenisgeschrift en al dat soort dingen meer, maar in de praktijk gelooft men daar niet in. Of ze wel geloven in een drie-enige God? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik kan me er niks bij voorstellen. Zij, mijn zinziens ook niet, voor zover ik me op de hoogte gesteld heb van de opvattingen die er zijn. Men beweert zoveel, dat is de makke van alle religieuze geschriften feitelijk. Men beweert zoveel en men zegt dingen te geloven, terwijl in de praktijk is het gewoonlijk maar onzin. En als men er wel in gelooft, wordt men uitgemaakt voor een godsdienstwaanzinnige. Of voor op zijn minst iemand die gevaarlijk is voor de samenleving. Vanwege waanideeën heet dat. Dat wil zeggen, het stelt allemaal niks voor. Is dat David in dat bent? Ja, dat denken jullie, maar dat is maar flauwekul. Dat is maar een beeld. Brengt die genezingen? Ja, men gelooft van wel. Maar in de praktijk is dat ook maar onzin natuurlijk. Hè? Maar je krijgt het er niet uit. Hoe dat ook zij, alzo vluchtte David en ontkwam. Dat is inmiddels vers 18. David vluchtte en ontkwam en hij kwam tot Samuel te Rama. Die is wel aardig dat hij weer terechtkomt bij Samuel. Dat is de man door wie hij tot koning gezalfd was. De tijd hiervoor, ik weet niet hoeveel tijd ertussen zit. Dat vermeldt het verhaal niet. Maar het ging met David natuurlijk niet zo prettig allemaal. En hij vlucht dus en ontkwam en meldt zich bij Samuel. Om wat voor reden weten wij niet, daar kun je alleen over speculeren. Maar het ligt voor de hand dat hij toch eens van Samuel wil weten van hoe dat nou eigenlijk verder moet. En dat het wel aardig is dat hij door hem tot koning gezalfd is, maar dan. In elk geval, hij ging tot Samuel te Rama en hij gaf hem te kennen al wat Saul hem gedaan had. En hij en Samuel gingen heen en ze bleven te Najot. Najot vind je weer genoemd in vers 22 en daarna in 20 vers 1. Toen vluchtte David van Najot bij Rama. En hij kwam enzovoort. En let op de uitdrukking Najot bij Rama, want die vind je dus in 20 vers 1 en in 19 vers 22, zodat hij in vers 18 niet moet denken dat ze een lange reis ondernamen van Rama naar Najot en dat we dan de vraag hebben, maar waar ligt Najot dan in hemelsnaam? Want het antwoord is, dat weten wij niet, want het komt verder in de Bijbel niet voor. En wat we wel weten is, het ligt vlakbij Rama. Waarna dus nog alleen de vraag overblijft, waar ligt dan Rama? En die is makkelijk, denk ik. Want voor zover wij weten was Rama het tegenwoordige Ramallah. En dat ligt een kilometer of 10 ten noorden van Jeruzalem. Mijn broer en ik zijn nog eens van plan geweest, toen we in Jeruzalem waren, om er naartoe te lopen. Ja. Ja, waarom niet? Dus jaren geleden, zuster. Maar we hebben het toch maar niet gedaan, want het was een van de daar is het hoofdkwartier van een van die Palestijnse organisaties. Hè? Hè?
Van Arafat?
Van Arafat, ja. Hoe dat maar heette. Dat ben ik alweer kwijt. Dus het leek ons toch beter om het dan maar af te blazen. Maar dat was Rama. Rama is een plaatsnaam die trouwens veel vaker voorkomt. Dus daarom blijft het tot de lengte van jaren discussie over waar ligt dat dan precies. Welk Rama? Want Rama betekent ook zoveel als een hoge plaats. Hè? Iets hoogs. Een verhoging, een plateau of hoe je zoiets maar noemt. En waar Najot ligt, ja, bij Rama ergens. En Najot wordt vertaald, ja, wordt op twee manieren vertaald. Waarschijnlijk moet je ze gewoon bij elkaar optellen. Even aan het zoeken. Ja. Nou ja, er wordt op twee manieren vertaald. Het ene is die van een woonplaats. En de andere is die van schoon, beautiful. En die bij elkaar wordt vanzelf een mooie plek. Een mooie plek om te wonen. Een schone woonplaats heet dat dan. En meer weten we er niet van te maken. Waarschijnlijk, maar dit is allemaal speculatie, maar hij is wel klassiek. Waarschijnlijk is Najot een specifieke plek in verband met die zogenaamde profetenscholen, waarover we zo nu en dan lezen. Want zo was er één in Rama in elk geval. En de suggestie uit het verhaal is, hier ook, dat David daar wellicht tamelijk veilig was voor Saul. Men heeft zelfs een heel verhaal dat men er tamelijk veilig is voor de Filistijnen. Maar ik laat dat maar voor wat het is, want ik vind het te veel bedacht, voor zover ik kan nagaan. Ik heb er geen goede grondslag voor verder. Maar het wordt beschouwd als een soort van heilige plaats. Om niet te zeggen, in gewoon Nederlands, een betoverende plaats. Want dat blijkt uit de rest van het verhaal. En als het dan zo'n bijzondere plaats is, zo'n spirituele, daar hebben we het tegenwoordig woord voor. Zoiets als Glastonbury, ja. Daar, precies. En zo zijn er nog een paar van die plekken, maar als het dan zo'n spirituele plaats is, dan durft de vijand daar niks te doen. Een beetje spiritueel erkende plaats is trouwens meteen een vrijplaats. Hè? Een plaats waar je waar de politie je niet lastig valt, laten we het zo zeggen. Dat hebben jullie, zoals men tot vandaag meent, dat men een kerk kan invluchten om te ontkomen aan het Openbaar Ministerie. Of hoe je dat maar zegt. Het is ook een beetje een naïeve gedachte, maar soms werkt het wel, inderdaad, ja. Maar die indruk wordt in ieder geval uit het verhaal gewekt. Maar verder is daar geen enkel expliciete vermelding over te vinden. Tenminste, ik heb hem niet gevonden. En anderen ook niet. Het blijft bij dit schriftgedeelte. Het is tamelijk uniek dus. Hetzelfde geldt voor het volgende hoofdstuk, waarin we ook terechtkomen bij een specifieke plek die we later ook nooit meer tegenkomen en waarvan we ook niet weten waar dat dan exact zou moeten geweest zijn. We hebben het over de steenezel, weet dat. Gelijksoortig verhaal. Maar David vlucht dus naar Samuel, die woont nou eenmaal te Rama. En men heeft daar inderdaad zo'n wat men noemt een profetenschool. Want hoe dan, ja, het is een apart verhaal en dit is denk ik toch niet de plek om daarop in te gaan. Maar voor zover wij weten waren er in die tijden, in die oud-testamentische tijden, dit soort instellingen. Wat daar precies gebeurde weten we niet, maar het wordt geacht een opleidingsplaats te zijn voor profeten. Van die lui horen we over het algemeen niet zoveel. Maar bijvoorbeeld in de geschiedenis van David treden er inderdaad meerdere profeten op. Niet alleen Samuel, je hebt ook nog die Nathan, er is er nog een geloof ik, die zijn naam ontschiet. Maar er zijn er meerdere. En later in de geschiedenis komt dat ook voor. Komt er ineens een profeet uit Juda, dat was 1 Koningen toch? 12, een profeet uit Juda die zich meldt bij Jerobeam en die een profetie uitspreekt over dat altaar en wat het nou was. Kortom, er blijken profeten te zijn van wie wij verder niks weten, maar toch blijkbaar een gebruikelijke zaak. Dat die lui eventueel worden opgeleid, ja, dat weet je dan ook. Ze heten dan de zonen der profeten. Woord zoon in de betekenis van leerling. En wat ze daar precies leerden, weet ik ook niet. Want ja, wij in onze dagen kennen het hele verschijnsel niet. Officieel. En dat geeft natuurlijk enige beunhazen. Ja, hoe moet je dat eens anders zeggen? De gelegenheid om de vacatures op te vullen. Zich daarvoor uit te geven. Maar wij leven nou eenmaal in de dagen waarin de heer zich zou verbergen. En dat is ook dus wat hij doet. En er zijn dus geen profeten. Maar ook in de eerste decennia, denk ik, van onze bedeling, vind je wel degelijk ook profeten binnen het christendom. En daarna niet meer. En die uitdrukking die heb ik natuurlijk van die inzetting van de Raad van Oudsten, waarbij er 70 waren die tot oudsten werden aangesteld officieel, als zodanig werden aangewezen, en die profeteerden en daarna niet meer. En wat ze toen allemaal profeteerden, ja, dat is het probleem met dat woord profeteren. Daar komen we hierna dus ook inderdaad tegen. Het woord profeteren is uitgekleed tot in onze dagen. En wij denken, want zo staat het in het woordenboek, dat het iets betekent als de toekomst voorspellen. Dat is het niet. Althans, dat is niet de betekenis van de term. Taalkundig niet, bedoel ik. Profiteren is het idee dat er iemand anders, dat er wel gesproken wordt, maar dat er iemand anders spreekt dan de profeet zelf. Of althans dat de woorden van de profeet hem zijn ingegeven op enige wijze. En de wijze waarop, ja, daar zijn ook weer dikke boeken over volgeschreven, dus daar hou ik me ook maar niet mee bezig. Dat vind ik helemaal niet nodig. Maar in de breedte wordt het woord profiteren gebruikt voor alle gedrag, en dus niet alleen spreken, maar voor alle gedrag dat kennelijk wordt aangestuurd, niet door de mens zelf, de persoon in kwestie, of door zijn reden. Met andere woorden, het is tamelijk onredelijk gedrag, onverklaarbaar gedrag, men weet niet waar het vandaan komt, het komt ergens anders vandaan. En dat heet profiteren. En daar valt inderdaad onder dat iemand de woorden Gods ontvangt en doorgeeft. Vandaar dat je ook valse profeten kunt hebben. Profeteren die? Jawel, maar die doen dingen die ingegeven worden niet door God de schepper van hemel en aarde, maar door andere geesten. Heb je dat? Nou ja, enzovoort. En je hebt het nodig, want dit komt hier aan de orde in het vervolg. Er staat namelijk, zij bleven te Najot en men boodschapte Saul, vers 19, zeggende, zie, David is te Najot bij Rama. Daar staat het dus ook. Najot bij Rama. Toen zond Saul bode heen om David te halen. En die zagen een vergadering van profeten. Want ja, het is een school. Profetenschool noemen wij het. Dat is de klassieke term daarvoor. En een school is in ieder geval een verzameling. Hè? Een verzameling van mensen of haringen die allemaal dezelfde kant op zwemmen. Waarvan de neuzen allemaal dezelfde kant op staan. Dat heet een school. Zoals je hebt de Haagse school. Ken je de Haagse school? Dat zijn schilders. Ja. Ja. En de Groningse heb je trouwens ook, maar. Doe maar. Ze hebben een eigen stijl, dezelfde stijl ontwikkeld. En daar gaat het om. Het is een groep, een groepering, dat heet een school. Die zagen een vergadering van profeten profeterende. Wat ze dan precies deden? Ja, iets dat ergens anders vandaan komt. Dat is het eigenlijk. Zie? En Samuel staande over hen gesteld. Dat wil zeggen, Samuel was hun baas. Nou ja, hun meester. Zie je leerlingen hebben binnen het kader van de zogeheten profetenschool, dan heb je de zonen der profeten. En hier heb je Samuel die daar leiding aan geeft. En dat vinden we inderdaad hier en daar in de Bijbel, waaronder hier. Samuel staande over hen gesteld, en de geest Gods was over Sauls boden, namelijk, mooi voorbeeld van dat en namelijk betekent, hè? Namelijk, die profeteerden ook. Net als de profeten. En wat ze dan deden, ja, waarschijnlijk dansen en springen en wat was dat? Ja, dat kan allemaal, ja. Weten we niet. Toen men het Saul boodschapte, namelijk dat zijn personeel in trance geschoten was, of zoiets, zo zond hij andere boden, en die profeteerden ook. Toen voer Saul voort en zond de derde boden, en die profeteerden ook. Ze komen op die plek daar, en worden daar gegrepen. Ja. Daarna ging hij ook zelf naar Rama. Saul, die vraag je af hoeveel dagen er overheen gingen. Aan de andere kant, je zou je ook kunnen afvragen hoe ver was Saul uit de buurt. En waar lag Gibea nou helemaal? Je praat hooguit over enige tientallen kilometers. Dat is erg veel overigens dan. Maar misschien ook wel gewoon in een dag zou kunnen. Ik weet het niet. Maar hij ging zelf ook naar Rama en hij kwam tot de grote waterput die te Sichu was. Sichu. En hij vraagde en zeide bij de waterput, waar is Samuel en David? Wel, als het dan zo'n kleine context was, dat wil zeggen een klein gebied, dan vraag je af waarom er nou weer speciaal gevraagd moet worden naar waar is Samuel en waar is David. Maar kennelijk moet dat nodig. En er staat er, toen werd hem gezegd, zie, ze zijn te Najot bij Rama. En toen ging hij derwaarts naar Najot bij Rama. En dezelfde geest Gods, en u had het zelf ook kunnen bedenken, denk ik maar, hè. En dezelfde geest Gods was ook op hem. En hij al voortgaande profeteerde. Dus het is waarschijnlijk toch een springen en een dansen. Totdat hij te Najot in Rama kwam. Dus vanaf die put ging hij naar Najot. En vanaf dat moment ging het, hoe dan, huppelend denk ik. Of hinkstapsprong. Saul, de uitvinder van de hinkstapsprong. Ik weet het ook niet. Wij weten het niet. Maar een rare manier van voortbewegen. Dat zie je onder blanken niet zoveel. Maar goed, het is waarschijnlijk politiek of weer incorrect om het zo te zeggen, maar misschien kunt u zich er wat bij voorstellen. En hij toog zelf ook zijn klederen uit en hij profeteerde zelf ook voor het aangezicht van Samuel. Want dat klederen uitdoen, dat is zo vreemd nog niet. Want wat er gebeurt in zo'n situatie, is dat een geest over die mensen actief wordt, maar dat betekent dat de lui zelf in hoge mate hun identiteit daarbij verliezen. De controle over zichzelf verliezen en hun identiteit daarbij verliezen. En identiteit afleggen, dat wordt uitgebeeld, wordt uitgedrukt in uitkleden. Dat is altijd zo. De uitdrukking kleren maakt het man. Dat is een veel diepere uitspraak dan alleen de toepassing binnen de mode, om zo te zeggen. Is veel meer dan dat. En dus hij toog zelf ook zijn kleden uit en hij profiteerde zelf ook voor het aangezicht van Samuel. En hij viel bloot neder diezelfde ganse dag en de ganse nacht. Daarom zegt men, is Saul ook onder de profeten. Zo van, Saul hoort niet bij de profeten, Saul is geen profeet. Maar hier profeteert hij wel. Voor wat het waard is en voor wat het maar betekent. En het is dus een vaste uitdrukking. Nog steeds, ook in het Nederlands, is die ooit meegenomen. Als iemand zich bezighoudt met dingen die niet van hem verwacht worden, waarvan hij geacht wordt zich te distancieren, dan gebruikt men die uitdrukking. Is Saul ook onder de profeten? En of het dus typisch Joodse of Jiddische uitdrukking is, weet ik niet. Dat zou ik u niet kunnen vertellen, maar volgens mij staat hij gewoon in het woordenboek, in spreekwoorden en gezegde woordenboek. Ik heb het niet nagekeken, nooit, maar ik ken de uitdrukking, ja. Is Saul ook onder de profeten? Ja, dat is vanaf dat hij bij die waterput was, te Sechu, ik weet nooit hoe je het uit moet spreken. Die is wel aardig trouwens, want een waterput, strijk en zet, whenever je zo'n ding tegenkomt, of het nou een bron is of een put, of doet er niet toe, het gaat altijd over de beloften die God gedaan heeft. De waterput, de bron, de wel belooft namelijk leven. Het is een bron van leven, daarom kennen we dat woord ook, levensbron, bron van leven. Logischerwijze. Het is het water des levens. Met andere woorden, waar je dan ook zo'n bron tegenkomt of zo'n waterput, het is altijd een beeld van het woord van God. God die beloften gedaan heeft voor de toekomst. En ik roep ook altijd meteen, vandaar dat je dat in het boek Genesis, met name bij Abraham, en meer nog bij Isaac denk ik, bronnen, waterputten een rol spelen, bij Jacob trouwens ook. Maar, en dat is omdat uitgedrukt wordt hoe dat zit met die bronnen. God heeft beloften gedaan, vastgelegd met name aan die aartsvaders, maar onderweg raakt men die bronnen kwijt. Ze worden gestolen, ze worden dichtgegooid, ze worden afgedekt met stenen, met een steen, een grote steen. En dus moeten ze weer gevonden worden, weer veroverd worden, weer opgegraven worden. En bovendien moet die steen er weer afgerold worden. En die uitdrukking alleen al over het afrollen van de steen moet duidelijk zijn. Moet meteen uitleggen wat dat betekent namelijk. Want waar het over gaat is altijd het voortbrengen van nieuw leven. Zeg maar wedergeboorte, dood en opstanding, wat het maar was. De waterput. Daarom is het niet zo gek dat dat woord, dat die naam, zeg hoe, dat dat zoveel betekent. Nou ja, letterlijk, het betekent iets als to surmount. In Engels is dat, to surmount. Dat wil letterlijk op de berg komen, want mount is een berg en sur is Frans voor de bovenop. To surmount. Dat is, zo klim je ook op je fiets en op je trap en op de zolder en op het dak. En op een to surmount. Je gaat op een hoge plek staan. En daarvan is afgeleid de betekenis, die dus in het woord zit, die van een observatiepost. Dat heet in gewoon Nederlands een observatorium. Een hoge plek van waar men uitzicht heeft. Wij in Nederland hebben dat niet, wij bouwen voor dat doel torens, want we wonen in een plat land. Maar als je een beetje een heuveltje hebt ergens, dan zetten ze er meteen een afdakje op, de Haalberg op de Veluwe en waar het maar was. De Julianatoren trouwens in Apeldoorn en waar het maar is, want dan kun je zo lekker ver kijken. En dat soort plaatsen heb je nodig voor de veiligheid. En bovendien, niet alleen voor de veiligheid, maar zo'n observatiepost heeft ook alles van doen met te bepalen waar je eigenlijk bent. Eventueel kan je terugkijken waar je vandaan komt. En wat waarschijnlijk belangrijker is, je kan vooruitkijken naar waar je nog niet geweest bent, maar waar je wel naartoe moet. Een observatiepost. En dat dit een put is, een bron, een waterput, die zo heet. Ja, dat is makkelijk genoeg natuurlijk, hè. Want zo'n observatiepost, dat zicht, dat uitzicht, dat wordt net zo goed gegeven door het woord van God, door de beloften die God gedaan heeft voor de toekomst. En als die observatiepost dan nog wordt ingenomen, nog door Saul ook, dan is het toch niet zo moeilijk te constateren dat je van doen hebt met de wet die zicht heeft op de toekomst, op wat aan de orde is, waar het naartoe moet. Kortom, vanuit oud-testamentische tijd krijgt men zicht op nieuw-testamentische tijd. Maar ja, dat is de positie, de functie van de wet eigenlijk. De enige echte praktische nut wat de wet heeft. Het andere is natuurlijk dat door de wet is kennis van zonde. En of dat praktisch nuttig is, daar heb ik nooit over nagedacht, zal ik maar zeggen. Ik weet niet hoe nuttig dat is. Sommigen vinden dat dat erg nuttig is. Ik vind het wat minder. Al neem ik er genoegen mee dat het nut daarvan dat bewezen is in het verleden, zodat het ons heel wat tijd bespaart. Wij nemen het voor kennisgeving aan. Door de wet is kennis der zonden, dan zijn we daar vanaf. Ja, als je moet bewijzen dat de mens in wezen, in zijn wezen een zondaar is, dan kun je natuurlijk daar de filosofie op loslaten, maar je kan ook gewoon het historisch feit nemen van de wet. Geeft die mensen een wet? Is die wet goed? Ja, die is goed. Ook atheïsten erkennen dat, die mosaïsche wet is een prima wet. Het is goed in elkaar, het is goed over nagedacht, het is goed in elkaar. Ja, maar het heeft niet gewerkt. En waarom werkt het niet? Als de wet goed is, waarom werkt het dan toch niet? Omdat de mens niet deugt. En dat is de Bijbelse uiteenzetting daarvan. En dat is natuurlijk al 2500 jaar geleden definitief aangetoond en daarmee vastgelegd. En sindsdien hoeft dat niet meer opnieuw te gebeuren. Al stellen sommigen er prijs op dat het ook vandaan nog in de praktijk gedemonstreerd zal worden, maar dat is niet bijbels. Maar het verklaart wel deze situatie, ja. De put. Een afgeleid woord, want sekou is eigenlijk sekou. Dat is eigenlijk de wortel van het woord, zijn de drie letters. Dat is in het Hebreeuws altijd zo, de wortels zijn altijd drie letters. We kennen dit woord ook met nog een vierde erachter. Dan komt er een jot achter, dan heet het sekfi. Sekfi. En dat wordt vertaald met waarnemer. Maar het wordt ook opgevat als the mind. Dat wil zeggen het inwendige van de mens. Zijn gemoed. Dat wil zeggen, het gaat wel over waarnemen, maar niet alleen maar sec waarnemen met de ogen, maar ook het begrijpen en verwerken van wat men waarneemt. Dat heet dan niet maar zicht, het heet inzicht. Ja. Dus heet het the mind en eventueel the heart. Want mijn naslagwerken zijn dan bij voorkeur in het Engels en er staan die woorden dan zo in. Maar dat valt helemaal goed te begrijpen. Het uitzicht namelijk is op de toekomst. De wet profeteert, de wet spreekt over de toekomst, over de komst van de zoon van David enzovoort. Zolang dat nou maar het geval is, dan is er niks mee mis. En in dat geval is Saul dus ook onder de profeten. En hoort hij bij Samuel en al die andere profeten. Maar daarnaast, als die positie verdwijnt, als men niet bij die bron is om zo te zeggen, en niet in deze schone plaats, en niet in die hoge plaats, het uitzichtpunt bij Rama, en wat het maar was allemaal, als men de wet naar beneden haalt, dan verdwijnt dat en wordt het de vijand van David, dan wordt het de vijand van Christus, enzovoort. Vandaar dat het in het Nieuwe Testament heet, het handschrift dat tegen ons was, en Paulus corrigeert zich, en ik wil het nog eens laten zien. Paulus corrigeert zich meteen, dat is Colossense, en zegt dan, nou ja, ons tegen, enigerwijze. Want het is maar een deel van de waarheid. Dat is Colossense 2 vers 14. Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, hardnekkig lees ik hem met die klemtoon, dat tegen ons was, tegen het Jodendom namelijk. En dan corrigeert hij en zegt hij, het welk enigerwijze ons tegen was. op andere wijze dus niet. En hij zegt het ook op welke wijze het dan tegen was. Namelijk het over het in inzettingen bestaande, staat er. Uitgewist hebben het handschrift dat tegen ons was in inzettingen. Het welk enige wijze ons tegen was. En heeft dat zelf uit het midden weggenomen. En dat is dan ook zijn thema in de rest van, op zijn minst, dit hoofdstuk. Dat de wet ons tegen is en dat het tot niks dient. En voor zover het ons voor is, voor zover er nut zit in de wet, is het dat de wet, en dan moet ik citeren uit Hebreeën voor het gemak, is dat de wet een aanleiding is tot een betere hoop door welke wij tot God naderen, of een schaduw van toekomende goederen, of hoe het maar heten mag. Of de wet heeft in zichzelf geen ding volmaakt, maar is een uitbeelding, een type, een voorbeeld, een afbeelding van toekomende dingen. En dat is dus zijn dus de twee kanten van de wet. De linker en de rechterkant van de wet, of de voorkant en de achterkant, net zo u wil. Ten slotte, de boekrol wordt ook geschreven van binnen en van buiten. En de stenen tafelen waren er twee, een linker en een rechter. En dat drukt diezelfde waarheid uit, hè. Het heeft twee kanten. Nou goed. En verder worden wij niet geacht daar iets over te melden. Over of Saul dat nou goed doet of wat hij niet goed deed of wat het maar was. Het gaat er maar om dat ook de wet zijn identiteit als zodanig verliest als men zijn hoop en verwachting stelt op de Heer Jezus Christus. Op het nieuwe verbond dat komen zou. Dat is het hele verhaal. Zie? Vandaar door al die lui hun klederen kwijt zijn, inclusief Saul. Dat is wat het is. De kleding staat voor het uiterlijk, de identiteit voor het Jodendom geldt. Het Jodendom is gekleed in de riten en symbolen van de Joodse religie. Met dank voor de uitdrukking aan Rabijn de Vries. Dat was voor jullie tijd en voor de mijne ook trouwens, hè. Het is een beroemd Nederlands boek, Rabijn de Vries, R. de Vries. Ik weet niet hoe die heet, maar R. de Vries, dacht ik. Joodse riten en symbolen heet het. Kijk maar eens op Marktplaatsen. De kans is groot dat je het nog wel ergens vindt. Of je er wat aan hebt, weet ik niet, maar zo heet dat. Dat is de buitenkant, daar kleedt men zich in. Zo ziet het er aan de buitenkant uit. Maar dat verdwijnt als men komt tot Christus. Dan verdwijnt die uiterlijke vorm. In de Bijbel staat dat ook. Daar heet het, als een nieuwe wijn komt, doe je die niet in oude zakken. Dan veranderen dus ook de uitwendige vormen. Dat is het idee. De verpakking verandert ook. Zie? Nou. Goed. En dus is Saul ook onder de profeten, nou ja, voor de gelegenheid, maar het is uitzonderlijk. Wij moeten dat dus ook leren en leren de wet zodanig te lezen dat wij daar niet onder terechtkomen, maar dat de wet ons spreekt over Christus. Want dat is waar het in essentie over gaat, hè? En dus 20 vers 1, toen vluchtte David van Najot bij Rama, dat staat natuurlijk weer gewoon, en David vluchtte van Najot bij Rama, in de zin van vervolgens. En hij kwam en zeide voor het aangezicht van Jonathan, wat heb ik gedaan, wat is mijn misdaad en wat is mijn zonde voor het aangezicht uw vaders dat hij mijn ziel zoekt. Op een of andere wijze komt hij dus vervolgens alsnog Jonathan tegen. Waar? Ik heb geen idee. Want het wordt niet vermeld. Maar op een of andere manier hebben ze dus een afspraak. Wat ik wel een beetje vreemd vind. Omdat ze hierna afspreken elkaar op een specifieke plek te ontmoeten. dan moet het in het geheim kennelijk. En hoe dit dan voor elkaar komt, dan, dat weet ik dan ook niet. Maar niettemin, dat contact met Jonathan is een... Zoals gezegd, het voorgaande ging via Michal. En nu gaat het via Jonathan. Dat is eigenlijk iets fundamenteler, want Michal als vrouw heeft natuurlijk iets van doen. Primair met de uitwendige dingen. En via Jonathan zijn we terecht bij meer inwendige dingen. Meer de geestelijke dingen dus ook. Maar voor beide geldt, ze dragen bij aan het welzijn van David voor de gelegenheid. Maar in beide gevallen leidt het ertoe dat David vlucht. En ze helpen hem bij de vlucht. En ze gaan niet mee. En dat is het meest opmerkelijke, vind ik persoonlijk. Toen vluchtte David van Najot bij Rama en ik kwam en zeide voor het aanzicht van Jonathan: wat heb ik gedaan en wat is mijn misdaad? En wat is mijn zonde voor het aangezicht uw vaders dat hij mijn ziel zoekt? Let op dat het mij staat voor het aangezicht uw vaders. Dat wil zeggen, de vraag is, wat vindt je vader daarvan? Wat heeft je vader tegen mij? Hoe kijkt hij tegen die omstandigheden aan? Waarom doet hij zo lelijk tegen mij? Wat vertelt hij daarover? Ik vind het wel een beetje een naïeve vraag, eerlijk gezegd. Hoewel enige naïviteit iemand niet te schande maakt, moet ik u zeggen. Maar het lijkt mij duidelijk wat hier aan de hand is. Hè? Je zit hier midden in de politiek, het gaat om de macht. En de macht is iets dat je, waar je, die kun je wel hebben, maar daar moet je altijd voor vechten. Om het te krijgen helemaal, maar om te houden ook. Dus dat is problematisch. En het zal duidelijk zijn dat Saul begrepen heeft wie zijn opvolger wordt. Om nogal wat redenen. In ieder geval ook uit het voorgaande. Want het is duidelijk dat nu ook voor Saul nu, dat Samuel kennelijk betrokken is bij David. En bij de positie van David. En Saul weet maar al te goed wie die hier Samuel is natuurlijk, hè. Die heb je toch, Samuel is degene die Saul gezalfd had in de tijd. En nu blijkt David zijn toevlucht te zoeken bij Samuel. Dus ja, Saul kan wel begrijpen hoe dat gaat. Bovendien, als de man inderdaad enigszins een ontwikkeld man is, en waarom niet, hij is koning. Als hij zijn misschien ook geschiedenis gestudeerd heeft of zoiets, dan zou hij toch kunnen weten dat ooit aan Israël beroofd is het koningschap uit de stam van Juda. En je hoeft maar even een klein rekensommetje te maken, zo van 1 en 1, misschien nog één erbij, maar goed. Dan weet hij toch dat deze David hoge ogen gooit om zijn opvolger te worden. Om alsnog het koningschap te verkrijgen. Zie? Het is klassiek. Als iemand te dicht bij de troon komt, dan stelt hij zijn leven ter discussie. Zo gaat dat, hè, in de waagschaal. Ik zal me geen voorbeelden geven, want om nou weer te beginnen over prins Maurits en Johan van Oldenbarneveld, dat zullen we maar niet doen, hè. Maar, ja, ik bedoel, dat zouden vrienden geweest moeten zijn, dat waren ze ook. Maar ja, het ontaarde in een strijd om de macht. En ja, dan, ja, heel vervelend. Doe maar. Dus de vraag is, wat heeft je vader tegen mij? Hij daarentegen zei tot hem, dat zij verre, gij zult niet sterven. Dat wil zeggen, gaat er niet echt helemaal direct op in. Maar David zei, dat hij mijn ziel zoekt. Dat wil zeggen, dat hij mijn leven zoekt. En dus mij zoekt de doden. En Jonathan reageert meteen en zegt, nee, dat is niet zo, gij zult niet sterven. Zie, mijn vader doet geen grote zaken, geen kleine zaak die je voor mijn oor niet openbaart. Want Jonathan is natuurlijk de natuurlijke opvolger van Saul. En die wordt kennelijk in de zaken van het bestuur betrokken. Hetgeen niets vanzelfsprekend is, maar het is wel gebruikelijk. Vaak is het of het een of het ander. Of de kroonprins wordt betrokken bij alle bestuurlijke aangelegenheden. Al was het maar om hem voor te bereiden op het wereldje waarin hij later terecht zou komen. Of het is precies andersom. Het gaat allemaal buiten hem om. Omdat men vindt dat hij zich vooral nog niet met de regeringszaken moet bemoeien. Want pa is nog aan de macht. En een heel enkele keer... loopt het uit de hand en wordt de zoon de medeheerser met pa. En daar krijg je dan de moeilijkheden van in je jaartallentabellen. Van wanneer tot wanneer waren ze koning. En dan blijkt dat er hier en daar soms een overlappende periode zit. Dat ze allebei officieel aan de macht waren. Dat die dingen gebeuren. Maar hier is Jonathan volledig op de hoogte dus. Van de gang van zaken... Althans, dat zegt hij. Waarom zou dan mijn vader deze zaak van mij verbergen? Zo is dat niet. Dat is niet. Zo is het niet. Dus vader zoekt je niet te doden. Maar hij is kennelijk niet goed op de hoogte. En dat blijft zo, hè. Jonathan komen we tegen als iemand die erg naïef is... En die vol van goede wil is, maar het loopt finaal uit de hand. Hier in dit hoofdstuk, en later nog eens een keer, weet u niet. Dat hij iets deed wat hij niet had mogen doen, maar waar hij zich niet bewust was. En toen maar weer. Je hebt van de honing gesnoept. Dat soort dingen. Maar het liep wel slecht met hem af, ja. Hij had beter moeten weten. Toen zwoer David verder en zeide, uw vader weet zeer wel dat ik genade in uw ogen gevonden heb. De vraag is namelijk, waarom zou mijn vader voor mij wat verbergen, zei Jonathan, dat doet hij niet. En David zei, ja maar je vader weet heel goed dat wij bevriend zijn, of jij met mij. Daarom heeft hij gezegd dat Jonathan dit niet weet, opdat hij zich niet bekommere en zekerlijk, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, er is maar als één schrede tussen mij en tussen de dood, zegt David. Daar mankeert weinig aan. Zo is dat. En of je dat nou weet of niet, zo ligt de situatie. Waarna Jonathan zegt, zeg maar wat ik doen moet. Staat er wat ingewikkeld, maar er staat in vers 4. Jonathan zeide tot David, wat uw ziel zegt, dat zal ik u doen. Dat betekent gewoon, zeg maar wat ik doen moet, als je wat van me wil. Want David was bij me op bezoek, kennelijk. En Jonathan zegt, vertel het me maar. En David zei tot Jonathan, zie, morgen is de nieuwe maan. Dat ik zekerlijk met de koning zou aanzitten om te eten. Men vertelt ons meteen dat dat een gebruik was in Israël. Om een feestje te hebben bij de nieuwe maan. En als u nou zou vragen, welke grond hebben we daarvoor? Hoe weten we dat zo was? Dan is het antwoord, nou, uit 1 Samuel 20. Hè? Ik vind het altijd vermakelijk, zulke commentaren, hoor. Zo van, ja, dat kan ik zelf ook wel bedenken. Ja, staat hier toch? Dus, morgen is nieuwe maan, dat ik zekerlijk met de koning zou aanzitten om te eten. Zo laat mij gaan, enzovoort. In de wet wordt inderdaad iets geregeld over nieuwe maan. Maar het neemt niet weg dat ook buiten Israël en onder andere volkeren de nieuwe maan gevierd wordt. Ja, men zegt, er komt uit bijgeloof. Dan zeg ik, ja, dat zal wel. Tegenwoordig wel. Maar het heeft natuurlijk een veel diepere oorzaak. De hele situatie van die maan die afneemt en verdwijnt. En dan weer tevoorschijn komt en dan groeit tot een volle maan. Is natuurlijk toch heus gewoon de uitbeelding van de gang van zaken in de wereld. Ongeveer zo, het ene geslacht gaat en het andere komt. En de aarde blijft maar staan. En er is niks nieuws onder de zon. Alles wat nu is, is in het verleden al geweest. Het is de herhaling van zetten. En men wil er toch liever niet aan denken dat bij gelegenheid het een en ander uitloopt op de verdwijning en dat er niks nieuws voor in de plaats komt. Dat er geen vruchtbaarheid meer is, dat er niet meer een volgende generatie komt en niet meer een volgende oogst, niet meer een volgend voorjaar, kortom, niet meer een nieuwe maan. En daarom viert men het feest van de nieuwe maan. Het is eigenlijk gewoon het feest van de opstanding. Daar komt het op neer. Het is niet voor niks dat het, ons paasfeest, het Pasen, dat is niet bij nieuwe maan, maar het is er wel aan gerelateerd overigens. Maar het is gerelateerd aan de maan. En vandaar dan ook dat de Israëlieten officieel een maankalender hadden. Ik heb het over hoe het in de Bijbel geregeld is. En officieel hebben de Joden dat nog. Mohammedanen dacht ik ook trouwens. En het levert altijd problemen op, omdat dat niet het hele jaar ronddekt. Er moet altijd geklungeld worden om die kalender een beetje kloppend te maken. Maar dat doet er nou niet toe. Het gaat maar om die nieuwe maan. Dus een feest. En het wordt kennelijk gedurende enige dagen gevierd. Zoals hier uiteengezet. Morgen is nieuwe maan, dat ik zekerlijk met de koning zou aanzitten om te eten. Zo laat mij gaan dat ik mij op het veld verbergen tot aan de derde avond. Ik zit toch, het heeft iets van doen met wedergeboorte, opstanding. Dan krijg je ook nog iets van een derde avond. En u weet, bij drie zeg ik dat ook altijd. Hè? Drie, hoe dan ook, wat ook je redenering is, je komt altijd terecht bij de opstanding van Christus ten derde dagen. Het gaat altijd over een nieuw begin. Meer specifiek, een nieuw begin als vervulling van de beloften die gedaan zijn. En indien uw vader mij zeker mist, zo zult gij zeggen, David heeft van mij zeer begeerd dat ik tot zijn stad Bethlehem mocht lopen, want al daar is een jaarlijks offer voor het ganse geslacht. En indien hij zegt, het is goed, zo heeft uw knecht vrede, maar indien hij gans ontstoken is, zo weet dat het kwaad bij hem ten volle besloten is. Want dan zou het betekenen dat Saul erop gerekend heeft dat David er zou zijn en dat hij bij die gelegenheid een aanslag op hem zou kunnen plegen, op wat voor wijze dan ook. De bedoeling is dat Jonathan bij die maaltijden aanwezig is, David niet, maar dat Jonathan verslag komt uitbrengen van hoe dat dan een en ander dan zal verlopen. Nou komen we dus bij het ingewikkelde verhaal in de rest van het hoofdstuk. Dit is een manier om op voorhand te verontschuldigen voor het ingewikkelde verhaal. Waarvan ik dan ook altijd nog denk, dat mag niet, heeft men mij verzekerd. Maar ik denk altijd, och, als het niet in de Bijbel had gestaan, zouden wij het toch niet gemist hebben. Denk ik. Dat hele gedoe over een ontmoetingspunt en een pijl afschieten en dan roepen naar die jongen. En, hij had net zo goed een briefje onder een steen kunnen leggen. En de steen wisten we al, de steen aanzetten. Makkelijk. Maar het is een heel gedoe, in elk geval. Dat betekent dat er dan toch op een of andere wijze een profetische boodschap in zit. Want het is een gedoe, maar daarmee is het ook fascinerend. Het trekt de aandacht. Wat is dat voor een verhaal? Nou, het verhaal is dus dat Jonathan verslag zou uitbrengen van de reactie van zijn vader naar aanleiding van de afwezigheid van David. En de smoes is dat David had verzocht om tot zijn stad Bethlehem te lopen. Dat is vers 6. Wat ik misschien moet uitleggen is dat lopen ook in de Statenvertaling betekent rennen. Het Duitse laufen. Lopen is niet wandelen, lopen is in de looppas. En dat is op een holletje. Die heb je toch, hè? Dus hij zou met grote vaart naar Bethlehem lopen, dat impliceert dat het dus onverwacht was. En dat verklaart dan weer waarom hij het dan niet aan Saul gevraagd heeft en niet overlegd is, maar het is aan Jonathan gevraagd. Het kwam onverwacht en hij mocht naar zijn stad Bethlehem, want al daar was een jaarlijks offer voor het ganse geslacht, is dan het idee. Waar hij dan bij moest zijn. Voor het huis van David dus. Want de families waren sterk. Hè? Altijd zo geweest in Israël. Nou goed. Hij was dus ineens weg. Was het idee. En dan staat er. Indien hij vers 7 al dus zegt. Het is goed. Zo heeft uw knecht vrede. Maar indien hij gans ontstoken is, zo weet dat het kwaad bij hem ten volle besloten is. Als Saul boos wordt, waarom, omdat David er niet is, wel, zegt David, dan weet ik zeker dat hij nog steeds mij ter dood wil brengen. Doe dan barmhartigheid aan uw knecht, want gij hebt uw knecht in een verbond des Heren met u gebracht. Maar is er een misdaad in mij, zo dood gij mij. Waarom zoudt gij mij toch tot uw vader brengen? David zegt, als ik dan wat misgedaan heb, iets misdaan heb, dood jij mij dan. Maar lever me niet over in de handen van je vader. Als ik iets heb tegen het koningshuis misdreven heb, dan lever ik me aan jou uit. Dus is er een misdaad in mij, zo dood gij mij. Waarom zou gij mij toch tot uw vader brengen? Dat is dan ook niet nodig, vond hij. Toen zei Jonathan, dat zij verre van u. Maar indien ik zekerlijk merkte dat dit kwaad bij mijn vader ten volle besloten waren, dat het u zou overkomen, zou ik dat u dan niet te kennen geven? Zo van, ik moet je toch komen vertellen... wat de situatie is. David nu zeide tot Jonathan, wie zal het mij te kennen geven indien uw vader u wat harts antwoordt? Zo van, als Saul zegt dat hij David wil doden. Wel, zegt David, kom jij mij dat dan vertellen? Komt iemand mij dat dan vertellen? Want ja, zo'n boodschap overbrengen, dat doe je liever niet, hè? Toen zeide Jonathan tot David, kom, laat ons toch uitgaan in het veld. En die beiden gingen uit in het veld. En Jonathan, ze gingen buiten de legerplaats, zeg maar. Hè? En Jonathan zei tot David, de Heere, de God Israëls, indien ik mijn vader onderzocht zal hebben, dat is een soort sfeer, hè? Of zo, meestal vullen de vertalers zoiets aan met de woorden, zo waarlijk de Heere, de God van Israël, leeft. Of iets dergelijks. Hier hebben ze dat niet gedaan. Maar kennelijk is dat wel de bedoeling van de formulering. De Heere, de God Israëls. Indien ik mijn vader onderzocht zal hebben omtrent deze tijd, morgen of overmorgen. En zie, het is goed voor David. En ik dan tot u niet zende en voor uw oor openbaar. Als er niks aan de hand is, als het goed is, dan hoor je niks van me. Alzo doet de Heere aan Jonathan en alzo doet hij daartoe. Als mijn vader het kwaad over u behaagt, zo zal ik het voor uw oor ontdekken. Dan kom ik het vertellen. En ik zal u trekken laten vluchten dus, dat gij in vrede heen gaat. En de Heere zij met u gelijk als hij met mijn vader geweest is. Je zit natuurlijk al iets mis, want ethisch beschouwd, Jonathan zou dan met David mee moeten trekken, eigenlijk. Hè? Maar dat doet hij dus niet. Maar profetisch, geen enkel punt, want vanuit de wet, van onder de wet, vertegenwoordigd door Saul en Jonathan en Michal, wordt geleerd dat als de Messias komt, zou hij inderdaad eerst verworpen worden en een werk doen onder de heidenen. Dat wil zeggen, ergens anders. dan wel hij zal zijn aangezicht verbergen. Of zoals Paul Jacobus in het Nieuwe Testament inmiddels al vaststelt, die zegt, hij zal eerst de heidenen bezoeken om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En dan pas zal hij terugkeren om de Davidische troon te herstellen. Uit Handelingen 15 was dat. Maar goed, hier wordt dus afscheid genomen op voorhand. De Heere zij met u, zegt Jonathan, gelijk als zij met mijn vader geweest is. Het is een tamelijk definitief afscheid, hoewel het dat nog niet is, dat komt later. Maar er staat er ook nog, en zult gij niet, indien ik dan nog leven, ja, zult gij niet de weldadigheid des Heeren aan mij doen, dat ik niet sterven? Ook zult gij uw weldadigheid niet afsnijden van mijn huis tot in eeuwigheid, ook niet wanneer de Heere en ieder de vijanden van David van de aardbodem zal afgesneden hebben. Hiermee getuigt Jonathan dat hij heus wel weet hoe het in elkaar steekt. Alleen dat hij er grote moeite mee heeft. Maar hij voorziet kennelijk op een of andere wijze dat David koning zal worden en dat het noodlot zou komen over het huis van Saul, waarvan hij zelf de belangrijkste erfgenaam is. En bij dit aangekondigde afscheid verzoekt hij dus aan David of David hem wil bewaren, voor het geval Jonathan zelf het hele proces zou overleven. Dat is vers 14. Indien ik dan nog leven, zult gij niet de weldadigheid des Heren aan mij doen, dat ik niet sterven. U weet hoe het afgelopen is waarschijnlijk. Hè? Saul en zijn zonen zijn allemaal omgekomen in de laatste oorlog die Saul ooit voerde tegen de Filistijnen. Daar was Jonathan ook bij, ja. Maar ook wordt dit gevraagd voor eventueel het huis van Jonathan. Ook zult gij uw weldadigheid niet afsnijden van mijn huis tot in eeuwigheid. Ook niet wanneer de Heeren ieder de vijanden van David van de aardbodem zal afgesneden hebben. Dat laatste zou inderdaad gebeuren. Maar bij gelegenheid vraagt, laat David navragen als het een keer zover is. Is er nou nog ergens iemand in leven van het huis van Jonathan? En daarmee van Saul, maar specifiek van Jonathan. En inderdaad, dan vinden ze die Mephibosheth. Toch? Die kreupele man, ja. Goed. Maar dit spreken ze in ieder geval af. Alzo maakte Jonathan een verbond, staat er dan, met het huis van David, zeggende dat het de Heere eiste van de hand der vijanden Davids. En Jonathan voer voort met David te doen zweren, omdat hij hem lief had, want hij had hem lief met de liefde zijner ziel. En daarna zeide Jonathan tot hem, morgen is de nieuwe maan, dan zal men u missen, want uw zitplaats zal ledig gevonden worden. Om terug te keren bij hoe het verhaal zat, hè. En als gij de 3 dagen zult uitgebleven zijn, kennelijk is het idee dat men dan dus 3 avonden... een diner heeft met elkaar. Als gij de 3 dagen zult uitgebleven zijn, kom haastig af en ga tot die plaats waar gij u verborgen had ten dage deze handeling en blijf, of namelijk blijf bij de steen Ezel. Daar schijnt David zich eerder verborgen gehouden te hebben, misschien wel hier, dit moment, dat is allemaal niet zo duidelijk. Dan zou het op deze locatie zijn. Maar in ieder geval weten ze waar het is. En begrijp me goed, het gaat over verborgen zijn. Hè? David zou zich verborgen houden. En in dit geval zou hij verblijven op het juiste tijdstip, verborgen en wel, bij de steen Ezel of Azal, of hoe je dat maar zou moeten vertalen. En dan staat er, zo zal ik 3 pijlen terzijde schieten, alsof ik naar een teken schoot. Dat is dan blijkbaar dan toch denkbeeldig. En zie, ik zal de jongen zenden zeggende, ga heen, zoek de pijlen. indien ik uitdrukkelijk tot de jongen zeg, zie de pijlen zijn van u af en herwaarts, neemt hem en komt gij, want er is vrede voor u. De pijlen zijn van u af en herwaarts. Herwaarts is niet derwaarts. Herwaarts is hierwaarts. Dat wil zeggen, van waar jij staat, dichterbij. Heb je dat? Dat zou je dan tot de jongen roepen, de pijlen zijn dichterbij. Neem hem en kom, want er is vrede voor u. Dat is dan het idee ook voor David. Maar indien ik tot de jongen al zo zeg, zie de pijlen zijn van u af. En verder, dat is dan derwaarts eigenlijk, hè. Ga heen, want de Heer heeft u laten gaan. Of de Heer laat u gaan, of in ieder geval de boodschap is dat David zelf verder moet gaan. Dat is dus een show die gaat opgevoerd worden voor David. In de omgeving van of bij de steenezel. En dan weer het afscheid aangaande de zaak waarvan ik en gij gesproken hebben. Zie, de Heer zij tussen mij en tussen u tot in eeuwigheid. David nu verborg zich in het veld en als het nieuwe maan was zat de koning bij de spijzen om te eten. En dan komt dat verhaal los. Die steen is kennelijk een markante steen in het landschap. Zo markant dat hij blijkbaar een naam heeft. Want hoe doe je dat anders? Dat doe je met dingen in het landschap ook, zelfs velden en bergen en wat dan ook maar. Je geeft die dingen namen, soms zelfs bomen enzovoorts. Dan kan je tenminste een kaart samenstellen of een locatie doorgeven aan iemand. De aardigheid is dat wij deze naam, Azal, in de een of ezel, Azal. U weet, als je geen klinkers hebt, geen klinkers weet, dan vul je gewoon een A in, altijd, de standaard. Hè. Alle Hebreeuwse wortels, dat zijn alleen maar A's die erin zitten, tussen de medeklinkers. Gewoon standaard. Dus ik breng ezel gewoon terug tot Azal, verder maakt het me niks uit. Maar we kennen het woord op een paar verschillende manieren. Wij kennen in elk geval een plaats die zo heet, althans. Zo lezen we het in Zacharië 14. Waar staat dat men zou kunnen vluchten tot Azal in de woestijn. Na het scheuren van de Olijfberg en de Heer verschijnt op de Olijfberg, ontstaat er een vallei in de bergen, dat wil zeggen dwars door de Olijfberg heen. En men zal de stad uit kunnen vluchten. De vallei zal reiken tot aan Azal. Dat is in principe ditzelfde woord. Het is niet helemaal waar, want er is één letter anders. Maar daar merk je niks van. Omdat het verschil tussen de Zayin en de Tzadei door mij niet gekend wordt. Dat wil zeggen, ik zou niet weten wat het verschil is. Het is in allebei de gevallen een Z. Maar de Z is een Z, omdat die eigenlijk moet uitgesproken worden met een T erbij. En daarna is de vraag, hoe hard wordt de T? Om de koffie maar te zwijgen dan. Maar hoe hard wordt de T? Dat is bij de Zayin erg zachtjes en het is bij de Tzade, het woord zegt het al, Tzade is het nogal hard. Maar het is dus een soort Duitse Z. Want de Z in het Duits spreek je ook met een T uit. En je hebt twee van die woorden. De een is Azal met een Zayin. En Azal met een Tzade. Het eerste wordt vertaald met van zich verwijderen. Verwijderen van zich. Als men doet, dan verwijdert men iets van zichzelf vandaan, in principe. En het andere wordt vertaald met naar zich toe halen. Dat is het tegenovergestelde. Hebben we die nog? Maar in beide gevallen, want de vraag is, maar waarom zijn het dan zo goed als dezelfde woorden? Wat is de overeenkomst? De overeenkomst is die van afzondering. van zich verwijderen of naar zich toe halen. Ergens vandaan halen naar zich toe of van zich vandaan ergens anders naartoe. Het blijft het verhaal van de afzondering. We komen het in die betekenis tegen, want dat Azal, dat is met het saté, meen ik, in Zacharia, de plaats Azal. Iedereen kan het nakijken tegenwoordig wat er precies staat. Maar die naam wordt traditioneel vertaald met gereserveerd. Dat wil zeggen een bestemde plaats. Een afgezonderde plaats, dat is het woord. Afzondering, zei ik toch, het zit erin. Een gereserveerde plaats. Als het in het Nieuwe Testament wordt aangehaald, daar kun je over discussiëren of dat zo is, maar dat doe ik niet aan mee. Maar als het in het Nieuwe Testament wordt aangehaald, dat is in Openbaring 12, dan heet het: de vrouw vluchtte naar de woestijn, naar een plaats haar van God bereid. Een toebereide plaats. Ergens in afzondering. En dat het over hetzelfde gaat als in Zacharia 14, dat lijkt me zonder meer duidelijk. Maar we kennen het woord ook in de term Azazal, want we houden het maar op de aatjes voor het gemak. Azazel staat er geloof ik in de Statenvertaling. Nee, dat staat helemaal niet in de staat het in de Statenvertaling? Nee, dat staat helemaal niet. Daar komt het niet voor, daar hebben ze het vertaald in de Statenvertaling. Dat is in Leviticus, in verband met Grote Verzoendag, Leviticus 16... Vanaf vers 7 dan maar. Het is Grote Verzoendag en Aaron zal ook beide de bokken nemen. De beide bokken, die al eerder genoemd waren. De twee bokken op Grote Verzoendag. En hij zal die stellen voor het aangezicht des Heren aan de deur van de tent der samenkomst. En Aaron zal de loten over die twee bokken werpen. Eén lot voor Jehovah en de andere, en een lot dus voor Azazel. En als de een is voor de Heer en de ander voor Azazel, en Heere is een eigen naam, dan zijn er die dan zeggen, dan is Azazel dus inderdaad ook een eigen naam. En dan vertalen ze dat dus niet. Ik weet niet welke versies van de Bijbel dan gewoon Azazel staat, maar dat doet nou ook weinig ter zake. In de Statenvertaling is het dus vertaald met weggaan, van zich verwijderen, zei ik toch, weggaan, en het woord bok staat er niet bij. Het is gewoon Azazel. Nee, het woord bok staat er wel bij benaderen en zien, want as, van as, Azel, as, vertaalt men dan met bok. En Azel, of Azel, wat er dan nog volgt, dat is dus het weggaan. Zo kom je bij weggaande bok. Maar ik herinner mij ooit wel een stripverhalen gelezen te hebben over een demonische bok. En die heette dan Azazel. Of was het de kat? Zo'n zwarte kat die niet te hanteren was. He? Of hebben ze het allebei, hè? Azrael, oh, hebben ze vermomd. Azazel, de bok. Dat heet de zondebok, die Azazel, die weggaande bok. Want de andere bok, die wordt niet verwijderd, maar wordt versmald. Want wat is het tegenovergestelde van verwijderen? Versmallen, oké. De een wordt weggestuurd, de ander wordt naar zich toegetrokken. Daar gaat het hier over in dit verhaal met die twee bokken. Daar heb je eigenlijk die beide woorden, de een met de zaaien en de ander met de tsade. Je hebt er eigenlijk beide woorden, niet die woorden staan hier allebei, maar de gedachte wel. De een wordt namelijk verwijderd en de ander wordt naar zich toegehaald. Die laatste namelijk, die komt in het centrum terecht. Namelijk, dan is hij wel eerst noodlottig overleden. Maar niettemin, het bloed, het leven van de bok voor den Heere, wordt uiteindelijk gestort of gesprenkeld op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds in het Heilige der Heiligen. En de weggaande bok, Azal, de weggaande bok, wordt de woestijn ingestuurd. En bij andere gelegenheid, dan leg ik het weer uit, dat die beide bokken één en dezelfde waarheid voorstellen. Daarom horen ze bij elkaar, de beide bokken, de twee bokken. Primair is er geen onderscheid, daarom wordt er geloot. Ze zijn niet verschillend, ze zijn identiek. En het idee is dat die beide bokken zowel het heiligdom binnengaan als de legerplaats uit. Om zoiets te doen heb je nou eenmaal twee bokken nodig. Dus dat is wat er gebeurt. Althans, dat heeft men bepaald dat het met twee bokken moet. Dus ik sluit me daar maar bij aan. Maar het is wat in het Nieuwe Testament min of meer geïllustreerd wordt. Want in Hebreeën 9 vinden we een tamelijk uitgebreide toelichting op Grote Verzondag. Dat is weer omdat die Grote Verzondag een uitbeelding is van de situatie in onze bedeling. Waarbij de Heer zelf, want hij is die bok, sterker, hij is beide de bokken. En waarbij de Heer zelf, en wij ook, want wij zijn in Christus, dat wij met Christus zijn ingegaan in het heiligdom tot achter het voorhangsel, tot de troon der genade, levend en wel door het bloed van het lam, door het bloed van Christus, via een verse en levende weg, want dat verse en levende weg slaat daarop. Dat wil zeggen, het is nieuw, het is levend, want het is een bloedige weg die gesprenkeld wordt vanaf het brandofferaltaar tot in het Heilige der Heiligen. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat hoewel wij zijn ingegaan in de hemel zelf en in het nieuwe verbond, namelijk in het Heilige der Heiligen, zijn wij aan de andere kant uitgegaan buiten de legerplaats. En beide worden zo genoemd in de Hebreeënbrief. En niet alleen daar, want leerstellig wordt het op andere plaatsen natuurlijk ook wel degelijk gezegd. Ik bedoel, de ene kant leer je dat we met Christus gezet zijn in de hemel. En de andere kant leer je iets als, wat wordt gij, alsof gij in de wereld leefde met wetten en inzettingen belast. Wij wonen in de woestijn, buiten de legerplaats. Dat is het verhaal van die beide bokken. Maar die beide bokken zijn een beeld van één en hetzelfde ding. Met Christus gezet in de hemel en beneden buiten de legerplaats gebracht. Dat is het verhaal. Zie. En dit is de achtergrond, als u het mij vraagt, het decorum van deze situatie. Want de, en ook die van Zacharië 14 trouwens, en die van Openbaring 12. De vlucht naar Azal is per definitie een vlucht buiten de legerplaats. Zelfs letterlijk uit Jeruzalem. Dat blijkt uit Zacharië 14. En daarna kom je het natuurlijk ook tegen in Matthäus 24 en Openbaring 11 en 12. Matthäus 24, men zal vluchten wanneer men ziet de gruwel, de verwoesting waarvan gesproken is door Daniel de profeet. Men zal het land verlaten, men zal vluchten naar de woestijn en uiteraard naar de plaats van God bereid. Dat is Azal. En dat brengt je in Petra, inderdaad. En wat hier geïllustreerd wordt in deze geschiedenis is feitelijk precies hetzelfde. Namelijk, er is vooralsnog voor David in de wereld, in het land, in het rijk geen plaats. Het rijk, de wereld, het land wordt geregeerd door de eisende, door Saul, door de wet. En als je dan toch David zoekt, ja, dan moet je bij Azal wezen. Van mijn part bij de steen. Symboliek van de steen ga ik maar niet apart op in nu. Maar je weet, de steen is sowieso. Zo'n beetje steen is het een beeld van Christus en zijn koninkrijk. En hier vinden we David bij de steen Azal. Dan is dus David die zelf de steen is, want het is Christus enzovoort. En daarmee zijn rijk is terechtgekomen buiten de eigen plaats, is verwijderd geworden, om zo te zeggen. En dat is waar het over gaat. En wat die pijlen betreft, die zouden gericht worden als naar een doel, als naar een teken. Of dat er is, weet ik niet, er staat niet dat het er is, er wordt gedaan alsof het er is. Ik weet het niet. Alsof ik naar een, als ik naar een teken schoot, het is mij niet duidelijk of er nou wel zo'n teken is of niet zo'n teken. Maar het doet ook eigenlijk weinig ter zake. Het punt is dat er dus staat dat die pijl ergens op gericht wordt. Dat mag je hopen. Want dat is de idee van een pijl. Tot vandaag. Als wij ergens een pijltje bijzetten, dan is die wel ergens op gericht. Althans, dat was dan de bedoeling. Dat is toch niet zo moeilijk, hè? Maar de aardigheid van het schieten van één pijl, dat is maar één woord hoor, pijlen schieten. De aardigheid van het woord voor een pijl is dat het de betekenis heeft van wijzen, richten, maar je mag er ook een voorzetsel voor zetten. Dan wordt het onderrichten. Want dat hebben wij in het Nederlands met het woord gedaan, met het woord richten. Want we hebben begrepen dat richten inderdaad betekent naar een doel werken, wijzen. En dat vat men ook tamelijk een beetje overdrachtelijk op en dan hebben we het genoemd onderwijzen. Hoewel je ook bovenmeesters hebt die onderwijzen. We hebben een beetje een chaos gemaakt. Dat doen we altijd met voorzetsels. We maken er een chaos van. Ik vind het wel leuk. Toch wel. En verder, daarna kun je ze missen eigenlijk ook, want we weten toch waar het over gaat. Maar het Hebreeuwse yara, dat woord is het voor pijlen schieten. Wordt ook opgevat als stromen. De naam van de Jordaan is er ook van afgeleid. Jarat wordt het dan. Maar het begint bij Jara, stromen. En de stroom gaat een bepaalde richting op, uiteraard. Vandaar dat je gelijkstroom hebt, dan gaat alles één kant op. En je hebt ook wisselstroom. Dan gaat het heen en weer. Iets ingewikkelder. Maar het wordt dus ook vertaald met wegzenden, met werpen, gooien, maar altijd in de zin van op de kermis, of in een ballentent, weet u wel. Je moet wel ergens op richten, dat gooien. Het gaat niet over vuilnis weggooien, in het wilde weg. Maar het gaat over richten, ergens naartoe gooien. Richten, wijzen, onderwijzen, onderrichten, of wat het maar was. Je kunt ook zeggen, het is de uitdrukking voor overdracht. Het stroomt namelijk van A naar B, of zoiets. Het gaat van de ene plaats naar de andere plaats. Het is ook de overdracht van kennis, van de een naar de ander. Hebben jullie nog allemaal? Dat is het woord, yara. En dat wordt hier opgevat als het schieten van één pijl. Nou ja, wat wij dus uitgebeeld vinden is dat hoe ze op een of andere wijze de kennis overgedragen wordt naar buiten. Verder weg dan je zou denken, want daar komt het natuurlijk op uit in dit verhaal. Uiteindelijk moet er gaan geroepen worden, nee, de pijl ligt nog veel verder. Want zo staat David naar het leven en het wordt met deze mededeling doorgegeven. De mededeling, nee, ga verder, want de pijl ligt verderop. Heb je het? Zo van als je onderwezen wil worden, moet je toch ver weg zijn. En in ieder geval uitgaan buiten de legerplaats. Of je moet verzameld worden in een plaats, specifieke plaats. Waarom nog niet? Je kunt ook gewoon zeggen, als je onderwezen wil worden, moet je naar een toebereide plaats in de woestijn. Dat is voor het Jodendom of voor Israël in de toekomst letterlijk dan bij Petra, want dat is zo letterlijk mogelijk een plek die we dan aanwijzen. Maar in het algemeen, men zou uitgaan tot Christus om door hem onderwezen te worden. Dan ben je gewoon weer in de Hebreeënbrief, want de functie van de hoge priester in het heiligdom is nu eenmaal die van de grote onderwijzer, de leraar, degene die het woord Gods hanteert. En als wij tot hem komen, is het om door hem onderwezen te worden. Dat is het. En het wordt allemaal uitgedrukt in deze paar woorden. In deze geschiedenis, die eigenlijk het decor vormen voor de veel bredere geschiedenis die zich hier afspeelt, ook in de volgende hoofdstukken, want waar het op neerkomt is dat vanaf dit moment David vogelvrij is, heet zoiets, met excuses aan de vogeltjes dan, want doe maar, ja, want vogeltjes zijn niet vrij, daar mag je niet aankomen, breekt men de mond niet los. Echt niet. Die zijn zwaar beschermd, maar als iemand vogelvrij is, is hij juist niet beschermd. Kan het ook niet helpen. Taal is een snaaks ding. Maar dat is wat hier besproken wordt. En dus David verborg zich in het veld. En als het nieuwe maan was, zat de koning bij de spijzen om te eten. En toen de koning zich gezet had op zijn zitplaats. En dan komt het hele verhaal langzamerhand voorbij. En dan gaat dat naar de tweede dag. En dan komt uiteindelijk het verhaal dat Jonathan aan Saul antwoordt, vers 28. David begeerde van mij ernstelijk naar Bethlehem te mogen gaan. En zeide, laat mij toch gaan. Want ons geslacht heeft een offer in de stad en mijn broeder heeft het mij zelfs geboden. Hij moest van zijn broer, en u weet, David was de jongste, dus hij stond onder het gezag van zijn oudste broer in ieder geval. En waarschijnlijk was die inmiddels hoofd van de familie. En daarom is hij aan des koningstafel niet gekomen. Toen ontstak de toorn van Saul tegen Jonathan en hij zei tot hem, gij zoon der verkeerde in wederspannigheid, weet ik het niet dat gij de zoon van Isaï verkoren hebt tot uw schande en tot schande van de naaktheid uw moeder. En dat voor taal de man dan maar ineens uitslaat, maar het drukt natuurlijk toch de grote vijandschap uit die er tot vandaag is tussen degenen die aan de wet vasthouden enerzijds en aan de andere kant degenen die inderdaad deel uitmaken van het waarachtig uitverkoren volk, van degenen die echt Joden zijn omdat ze besneden zijn met een besnijdenis die zonder handen geschiet, om het eens op een andere manier te zeggen. Kortom, degenen die niet de versnijding, maar de besnijding zijn, met dank aan Filippenzen. Zie? Dus het gaat fout en het blijft fout in de volgende hoofdstukken. Waarover later meer, want het is de hoogste tijd. En we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat we u mogen kennen en op deze nieuwtestamentische waarheden mogen herkennen en daarmee alsnog leren uit deze oudtestamentische geschiedenissen. We danken u dat we ook mogen verstaan dat u zich in de loop der eeuwen altijd met de mensen, met uw schepping hebt bezig gehouden. En dat u een plan uitwerkt in de loop van de geschiedenis, een plan waaraan wij deel hebben gekregen uit uw genade en op grond van het volbrachte werk van onze heiland. We danken u dat we in alle nederigheid gehoor mochten geven aan uw oproep om tot u te komen en daarmee in te gaan in het heiligdom, maar ook om daarmee uit te gaan buiten de legerplaats en uw smaadheid te dragen. Maar over alles heen mogen we uitzien naar de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Wat u ons beloofd hebt in uw woord. En we danken u dat we deze nieuwtestamentische waarheden feitelijk reeds geïllustreerd mogen vinden in deze duizenden jaren oude geschiedenissen. Wij danken u daarom voor de rijkdom van uw woord en de zekerheid die we daaruit mogen putten, voor het leven dat ons deel is geworden. En we vragen u, Vader, wees u ons nabij en richt u ons oog op u tot verheerlijking van uw naam. Amen.